Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat we op deze dinsdagmorgen, 30 juni, hier met elkaar verbonden mogen zijn. Ook weer deze morgen is het de 24e meditatie die we gaan lezen uit het boek van dominee Van der Heijden. En de titel van het boek, dat weet u inmiddels al, Visseren der Mensen. Deze meditatie gaat over een hemelse raad. En dan gaan we eerst maar lezen Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Het bekende hoofdstuk van de visvangst. We lezen eerst Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En er staat boven aan de zee van Tiberias. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende, dat het de Heere was, omgorde het opgekleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153, en hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover het schriftgedeelte. Dan willen we eerst de Heer om een zegen vragen voor het lezen van deze meditatie. Heere, trouwhoudend God in de hemel, als wij tot u naderen in het gebed, Heere, mag dan ook een verzuchting zijn in ons hart. Heere, leer ons bidden. Want het blijkt ook, Heere, wat we gelezen hebben, ook van de discipelen, dat we in alles zo diep afhankelijk zijn van uw hulp en van uw nabijheid. Maar toch ook bijzonder in het gebed, want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar dat we dan ook die ware verzuchtingen van uw geest ook in ons hart mogen hebben en ontvangen. Heren, die dan ook mogen opstijgen tot u in de voorbeden van u, de Heer Jezus Christus. Gedenk ons zo samen met de meeluisteraars of degene die nog weer naluisteren, Heren. Wilt u een zegen geven over het lezen van deze meditatie? Maar u kent de omstandigheden van het leven ook, gekomen tot hoge ouderdom, of jonger, Heere, maar en alles moeten we ook belijden. We hebben hier geen blijvende stad, maar dat we die toekomende mogen zoeken. In die stad die fundamenten heeft, die, waarvan u de Heer Jezus Christus de ware hoeksteen bent. En dat we als een levende steen mogen toegebracht worden. Wilt u dat doen, Heer, ook door het middel van de prediking, het midden van de gemeente, het zij ook een leesdienst. Of de prediking van de dominee, gedenk uw dienstknecht ook. Geef hem ook kracht en sterkte. Leid hem ook in de verborgenheden van uw woord en dat zo het geloof wat u zelf daarvan ook zegt, het geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. En dat u zo ook wil werken en wonen met uw geest in mensenharten en alles mag, het geloof mag werken en versterken. Gedenk zo de gemeente met alle nood en zorgen, moeite en verdriet. Heren, mogen we dat dan ook in uw hand geven. Wilt u goed en nabij zijn. Ook in deze tijd, Heren, de warmte mag wat weg zijn. Heren, u kent ook daarin de moeite die daar ook in was. En u hebt nog weer frissigheid gegeven, ook regen. En zo alles in zijn bestemde tijd. Regen, zomer en winter en zaaiing en oogst zullen niet voorbij gaan. Wees ons nog gedachtig naar de trouw van uw verbond. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Ja, deze meditatie gaat dan deze morgen over die visvangst. De vorige keer is daar ook van gelezen. En daar ging het ook over ja, de vraag, hebt gij nog enige toespijs? En dan moesten ze ook zeggen, nee, dat hebben wij niet. En al die dingen, ook zijn de discipelen waren ook diep afhankelijk. Er was geen visje gevangen. En wat zet het dan ook in gedachten? Heb jij enige toespijs? Hebben wij iets om aan te brengen? Helemaal niets. Daar ging de vorige keer het over. En nu, ja, daar komt er toch ook een hemelse raad van de Heer Jezus. En daar staat boven het 24e gedeelte, de tekst. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. De Heere Jezus weet dat de netten van zijn discipelen leeg zijn. Maar hij wil dat ze dat hem vertellen, omdat zij alle hoogmoed en trotsheid zullen verliezen. Hij maakt in hun leven plaats voor zijn hemelse raad, ja, voor zichzelf. Het is opmerkelijk dat zij deze raad opvolgen. Aan de rechterzijde van het schip vissen was volgens Kolbrugge niet gebruikelijk. Hij schrijft, het net hing tot nu toe waar het behoorde te hangen, tussen het schip en de oever. Daar zwemt de vis. Werpt men het net aan de zeezijde van het schip, dan wordt het door de golfslag onder het schip gedreven. Ook hadden de discipelen, omdat ter linkerzijde van het schip nog een afstand van 200 el tot aan de oever was, ter rechterzijde een diepte waar de vis zich in de nabijheid van het schip geheel niet meer liet vinden. Deze raad of dit bevel ging dus tegen alle kennis, verstand en ervaring van de vissers in. Maar zo gaat het. Wanneer de Heere begint met zijn doen, waar men het zoekt, daar vindt men het niet. En waar het tegen alle verstand schijnt in te gaan, het te zoeken, daarheen heeft hij het ontboden. Waar gij het in het geheel niet denkt te vinden, in de diepte, in de afgrond, daar zult gij het vinden. En toch gehoorzamen zij en ze maken zelfs geen enkele tegenwerping. Toen dezezelfde raad hen een paar jaar geleden gegeven werd, had Petrus de tegenwerping gemaakt. Meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid. En nu werpen ze op zijn bevel het net opnieuw uit. Misschien hebben ze het wel met een glimlach van ongeloof om op de lippen gedaan. Maar de belofte wordt vervuld. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Wat Joe Henry schrijft in zijn verklaring bij dit tekstgedeelte: Hij voor wien niets verborgen is, ja zelfs niet de inwoners onder de wateren, wist aan welke zijde van het schip de school van vissen was, en naar die zijde wijst hij hen heen. De goddelijke voorzienigheid strekt zich uit tot de kleinste dingen en tot wij de meest toevallige omstandigheden noemen. En diegenen zijn zalig die er de wenken in zien tot regeling van hun gedrag en van hun zaken en het erkennen in al hun wegen. Deze raad getuigt van goddelijke almacht en alwetendheid. De Heere dwingt door zijn almacht zelfs de vissen der zee. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht, met alle het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Volgens berekening is vangen eigenlijk uitgesloten. De tijd is voorbij. Hier helpt geen vakbekwaamheid meer. Hier blijft alleen geloofsgehoorzaamheid over. Zo maakt de Heere plaats voor het wonder. Wat een les voor het geestelijke leven. Wij werpen het net altijd aan de verkeerde kant overboord. Het is de kant van eigen inzicht, kennen en kunnen. Maar goddelijke genade leert de overgave des geloofs. Zij leert te kopen zonder geld en zonder prijs op de markt van vrije genade. En dan komen we niet beschaamd uit. De gastheer. Deze vreemdeling is de Heere, die zijn almacht openbaart. Nee, hij is hen niet vergeten. Hij kent hun uitzien en peilt hun gemis. Het wachten kan lang duren, maar ook tijdens zijn afwezigheid houdt hij hen in het oog. Wat een treffende gedachte. Terwijl zij ploeteren en menen dat hij er nog steeds niet is, staat hij op de oever. Maar ze merken hem niet op. Hun oog is voor hem gesloten. Maar hij is dichterbij dan zij denken. Hij is slechts 200 ellen, dat is ongeveer 100 meter van hen vandaan. Hij staat er al een hele tijd. Daar wijst de hier gebruikte Griekse werkwoordsvorm op. Hij staat te wachten om hen genadig te zijn. Maar ze hebben geen erg in hem. Ze herkennen hem niet. Gods kinderen zijn soms bang dat de Heere hen vergeten en verlaten heeft. Maar de Heere zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haar buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Hij blijft de getrouwe en leidt de zijnen door de woestijn van dit leven naar het hemelse Kanaan. Hij staat op de oever, de plaats waar de golven breken. Hij staat op vaste grond. De golven kunnen hem geen kwaad doen. Treffende symboliek. Waar Christus staat, breken de golven van de geestelijke ellende en nood. Ze worden stil voor zijn aangezicht. Het staan op de oever wijst ook op rust en overwinning. Het is niet zonder betekenis dat de schrijver Johannes hier het woord Jezus moet neerschrijven. In deze naam ligt goddelijke heerlijkheid, genade en ontferming verklaard. Hij maakt zijn volk zalig van hun zonden. Bij zijn raad om het net de rechterzijde van het schip uit te werpen, voegt hij de belofte dat ze dan zullen vangen. En deze belofte wordt vervuld. Als het net opgehaald wordt, zitten er 153 grote vissen in. Hij laat vinden wat hij hen zelfs geeft. Hij openbaart zichzelf door zijn woord en werk. Zo blijft alleen de verwondering over. Alleen door hem kan gevangen worden. Ze ontvangen een net vol vis alleen door zijn woord en genade. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. Hier ligt ook een les in voor alle werkers in Gods koninkrijk. De Heere gebruikt mensen in zijn dienst die echter hun eigen kracht niet vermogen. In alles zijn ze afhankelijk van Gods geest. Het is een moeilijke les om telkens weer te moeten ondervinden: zonder mij kunt gij niets doen. Zodra de opmerkzame Johannes de menigte der vissen gewaar wordt, voelt hij dat deze vreemdeling de meester is. En hij zegt tegen Petrus: het is de Heere. Hoe past deze naam bij hem? Hij betoont de Kyrios, de gebieder, te zijn. Hij heeft zelfs de macht over de vissen der zee. Als Petrus hoort dat het de Heere is, bedenkt hij zich in ogenblik. Hij doet zijn opperkleed aan. Hij stapt van het schip af en waadt door het water naar zijn meester. Stapt van het schip af en waadt door het water naar zijn meester. De liefde doet hem alles vergeten en hij haast zich om bij de hem te zijn. Ondertussen komen de anderen ook naar de kant. En o wonder, als ze dan het strand oplopen, zien ze al een kolenvuur met daarop vis en brood. Een volledige maaltijd staat gereed. Hij heeft hun gaven niet nodig. Het gaat alles van hem uit. Ja, niet alleen de spijzen zijn van hem afkomstig, maar hij bedient hen ook. Hij neemt het brood en de vis en geeft het hen. En die handen zijn doorboorde handen. En die handen zijn de tekenen van zijn eeuwige liefde en trouw te zien. Wat zal het stil geworden zijn? Niemand zegt iets. Niemand durft te vragen waar de meester vandaan gekomen is. Hun harten zijn vol van hem. Het is een wonderlijke maaltijd. Een maaltijd op het strand. Daar zitten ze. Petrus, die hem verloochend had. Thomas, die niet geloven kon. Nathanael, wiens hoop was uitgeblust. Jacobus en Johannes, die zachtmoedigheid moesten leren. En twee discipelen, wie hun namen wij niet weten. En in het midden zit Jezus. Hij is de grote gastheer. 153 grote vissen. Voor wij stilstaan bij het gesprek tussen de Heer Jezus en Simon Petrus, willen we nog even aandacht schenken aan de grote vangst. Het is opmerkelijk dat de Bijbel ons precies het aantal gevangen vissen aangeeft. Over het getal 153 is in de loop der eeuwen veel te doen geweest. Tussen de verklarers bestaat weinig overeenstemming. De kanttekenaren gaan er in onze Statenvertaling aan voorbij. De kerkvader Hieronymus beweert dat 153 op het aantal soorten vissen in deze wereld wijst. En hij voegt eraan toe dat al deze soorten door de discipelen gevangen zijn. Het is een prediking dat edelen en onedelen, rijken en armen, kortom allerlei soorten en geslachten van mensen, door de prediking van het evangelie uit de zee der volken gevangen zullen worden. Johannes Calvijn schenkt er in zijn commentaar op het Johannesevangelie geen aandacht aan. Matthew Henry meent dat de discipelen uit nieuwsgierigheid de vissen geteld hebben om ze al onder elkaar te verdelen. Ook de nieuwe exegeten hechten geen bijzondere waarde aan het aantal. Bij Kolbrugge ligt het anders. Uit een preek over deze tekst is het volgende citaat afkomstig: er heerst in het algemeen een merkwaardige voorbeschikking en voorzienigheid Gods in de getallen en in het tellen. Het gaat hier alles voor de afzonderlijke mens, vooral voor de uitverkorenen, overeenkomstig het bij God bepaalde getal van tijd, dag en uur, van de geboorte, van de gewedergeboorte, hulp en verlossing en van de dag van hun sterven en opgenomen worden in de eeuwige tabernakelen. Kortom, zegt Kolbrugge, in allerlei omstandigheden en toestanden is het hoe en wanneer en hoeveel door God bepaald en geregeld. Aan het getal 153 ligt het getal 17 grondslag, dat samengesteld is uit de getallen 10 en 7. 10 is het getal van de wet, van de regel van het eeuwige genadeverbond, en 7 is het getal van het eeuwige genadeverbond zelf. Wanneer wij 153 door het getal 17 delen, krijgen we het getal 9. Dat is het getal van de uiterste duisternis en zielenood, van het schreeuwen om genade. Delen wij 153 door 3, zegt Kolbrugge, dus met het getal van de drie eenheid, dan krijgen we 51. Dat is 50 en 1. 50 echter is het getal van de uitstorting van de Heilige Geest, van de vervulling van de goede woorden en beloften Gods, het getal van het feest waarop Israël het nieuwe spijsoffer aan de Heere bracht, het getal van het Pinksterfeest, als ook het getal van het jubeljaar, van het herstel van wat door de zonde verloren is. Daarbij is het getal 1 het getal van de eenheid van Gods wezen en het getal 3 het getal van de drie eenheid. Delen wij het getal 51 nog eens door 3, dan komen we weer op het hierboven genoemde getal 17 uit. Daar nu de vissen die gevangen werden mensen betekenen die door het net van het evangelie in het koninkrijk Gods worden opgenomen, zien wij uit het getal 153 ten eerste dat er een bepaald getal is van de mensen die door God uit alle volken en geslachten zijn uitverkoren. Ten tweede zien wij dat in dit getal de heilige drie-eenheid zich verheerlijkt. Zo staat dan dit getal er tegelijk tot beschaming voor allen die de leer van de vrije wil, van een algemene genade of van een mogelijke afval der heiligen drijven, want zij kunnen het bewijs niet leveren dat er onder de 153 vissen verrotte vissen zijn geweest. Daarentegen staat dit getal vast tot vertroosting van al die grote vissen, van al die grote zondaren die door des Heeren scheppende macht en krachtdadige roeping in het net van het woord gebracht en door dezelfde macht uit deze zee van zonde opgetrokken zijn geworden. Aldus wat Kolbrugge zegt in zijn preek. Nu staat er nog boven dit gedeelte: kom herwaarts, houd het middagmaal. Als zij de vangst geteld hebben, nodigt Christus hen om met hem de maaltijd te gebruiken. Hoe wonderlijk gaat het aan deze maaltijd toe. Hij vroeg om een paar visjes, maar als ze bij hem komen, staat er een volledige maaltijd gereed. Ze zien een kolenvuur met brood en vis, Hij vraagt om van hun vis te brengen, maar heeft ze toch niet nodig? Alles gaat van hem uit. Hij nodigt ze, maar deelt ook uit. Uit zijn hand ontvangen ze vis en brood. De gastheer blijft ook na Pasen de bediende zaligmaker. Eén voor één reikt hij hen het eten aan. Treffende gedachte. Zelfbediening staat niet in het koninkrijk der hemelen. Gods kinderen ontvangen het voedsel tot versterking van het lichamelijke en geestelijke leven uit zijn hand. Die hand zijn doorboorde handen. Hij is de verwerver, maar ook de toepasser van de zaligheid. Het is een wonderlijke maaltijd. Geen woord wordt er gesproken. De discipelen verheugen zich opnieuw in zijn tegenwoordigheid. Zo kan het nog gebeuren als het heilig avondmaal gevierd wordt. Ook dan gaat de nodiging uit. Kom herwaarts, houd het middagmaal. En mogen de zijnen proeven en smaken dat de Heere goed is. Hoe goed kan het dan aan tafel zijn? Dan mogen hongerenden eten van de hemelse manna en dorstenden drinken uit de fontein des levens. Dan zit Jezus, net als op het strand van de zee van Tiberias, in het midden. Hebt u zo wel eens avondmaal mogen vieren? Dan vervult stille verwondering en vrede het hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een blijdschap in God die doet zingen. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. De Heere heeft de vis van zijn discipelen niet nodig, want hij bedient hen uit zijn volheid. Zo doet hij nog. Zij ontvangen de gaven van zijn genade, geloof, hoop en liefde, vrede, blijdschap, zaligheid. Ja, hij schenkt ten diepste zichzelf. O zalig ogenblik, als de blik van alles wat van beneden is, afgewend wordt en de zaligmaker door het geloof gezien wordt. Dan wordt het stil, omdat geen woorden overblijven. Woorden zijn niet in staat te vertolken wat dan ervaren wordt. Het is een stukje hemel op de aarde. Het is de voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Tot zover deze meditatie. En dan gaan we eindigen met gebed. Heere, trouwhoudend God in de hemel, zo bent u altijd nog dezelfde. Ook na uw hemelvaart, zo heb u heel de kerk meegenomen voor het aangezicht van uw Vader. En u bedient ze, Heere, door het werk van uw Heilige Geest, die trooster is gekomen, en die is ook gekomen, Heere, om te onderwijzen. Ja, uw woord zegt, te overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid. En daar bid u ook om, Heere, of u het midden van de gemeente, of u daar ook wil overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid. Van zonde, omdat we zien dat wij ons leven verzondigd ligt voor uw aangezicht. En dat het leven alleen maar ligt in u, de Heere Jezus Christus. En daar gaat een worsteling aan vooraf, Heere. Maar als u overkomt en het woord wil schenken in het hart, en als uw stem mogen horen, en al de schapen van u, de Heere Jezus, zullen uw stem ook horen. Heer, en als u zichzelf openbaart en verklaart door het woord en door het werk van uw Heilige Geest, daar hebben we ook van gelezen, Heer, dan gaat het woord open en kracht doen. En dan mag er door het geloof in het gewaad van uw woord gezien worden op hem die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven. En dan wordt er iets gesmaakt van die hemelse vreugde, een beginsel van die hemelse heerlijkheid. En daar bidden we ook om, Heer, of u dat ook midden van de gemeente wil werken en bevestigen en door wil gaan bij jongeren en bij ouderen, uw koninkrijk wil uitbreiden door middel van de prediking Heer, en dan moet ook uw dienstknechten zeggen, ook in alles tekort, ook de discipelen moesten dat ervaren. Ze moesten in hun ambt ook alles ontvangen. Ook onze herder en leraar, maar we bidden u ook, Heer, voor onze broeder Keurhorst Henry. Dat u hem gedenken nog steeds, geen beroep aangenomen. U kent ook daarin zijn vragen en zijn overleggingen van zijn hart. Gedenk hem samen met zijn vrouw Eline, Heer, en gedenk ook met de kinderen. Wilt u zelf ook de weg wijzen en mag het dan goed zijn om u te volgen, dan gaat het ook goed. Wees zo nabij, u kent de omstandigheden nogmaals van het leven, ziekte, zorgen, moeite, Heer, maar als u overkomt met de kracht van uw woord, dan mag alles eronder liggen. En dan mogen we weten een goede toekomst tegemoet te gaan. Heer, wilt u dat geven in het midden van de gemeente. Zo hebben we veel te vragen. Het zijn zulke grote dingen, Heer. Maar er is toch een volheid van genade. En dat u uit die volheid genade voor genade wil schenken. En ik kan ineens een vrouw die vroeg maar om een kruimeltje. En een moordenaar om een gedachte. O Heer, ze zijn verblijd. Ze mochten ontvangen. Gedenk ons ook zo samen. Ook het verdere van deze dag. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Ja, dan bedankt ook voor het luisteren. En dan donderdagavond kunt u weer meeluisteren met een preek van dit keer van dominee Hochem, die uitgezonden wordt. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ook een gezegende dag toegewenst.